Bourget was dat. Mieke Felix, historica. We gaan het over... Hoe zit het al? Nee, te knikken zeg. We zijn nog niet begonnen.
Kunsthistorica en theologe.
Okay.
En actrice.
Ah, voilà. Ja. En je weet veel over de Kataren. Daar hebben we het deze zomer al samen over gehad op Radio 1. Maar nu zit je vandaag om het over Begijnen te hebben. Dat is een... weinig sexy onderwerp. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Als ik zou horen van... Oh, de radio, ze gaan het over Begijnen hebben. Dan denk ik aan van die... kwezeltjes, braaf, schattig soort... halve nonnetjes, die zo zeer devoot en katholiek in. Begijnhoven zijn wel heel mooi. He, de omgeving, maar... de huisjes waar ze woonden, dat wel. Hè?
Het is natuurlijk een vooroordeel, hè, wat je daarnet zegt. Dat komt door een aantal factoren, voor een deel historisch ook. Ze zijn, hoe moet ik dat zeggen, verbraafd in de loop der eeuwen, gedwongen. Verbraafd.
Gedwongen verbraafd. Dat wil zeggen dat ze vroeger stouter waren. En dan wordt het wel interessant. Ja, ja, het is, de aanleiding, de reden dat je hier zit, is in 98 heeft de UNESCO beslist dat 13 Vlaamse Begijnhoven werelderfgoed werden.
Ja.
Dat gaan we nu vieren, hè. Ja. 98, dat is 20 jaar later.
Het feestjaar is bijna voorbij, maar goed, ja.
Ja, ja, maar pas op, er is een mooie tentoonstelling die aan het rondreizen is. Dus al de steden waar er een Begijnhoven is. Er is een boek, Begijnhoven, evenoud, eigentijds.
Ja, dat is eigenlijk een project dat begonnen is door Stefan Kerkhoff. Die man maakt hele mooie tekeningen. Had ze ook al een boek gemaakt over de Leien. Met een heleboel schetsen en tekeningen van hem, ingekleurde tekeningen. En hij had zich voorgenomen om alle Begijnhoven die er nog bestonden... bestaan, te bezoeken en daar tekeningen van te maken. En dat zou dan een boek worden en eventueel een tentoonstelling. Ik heb hem uit zijn hoofd geklapt van ze allemaal te bezoeken, want dat is ondoenlijk, maar hij heeft er toch zeer veel bezocht en prachtige tekeningen van gemaakt. En dan uiteindelijk is dat geworden tot het project dat het nu is, in samenwerking met een aantal andere mensen, mevrouw Lammerand bijvoorbeeld, en dan ook, vooral ook zijn zoon Alexander, die ervoor gezorgd heeft door links en rechts contacten te leggen en door zelf zwaar aan de kaart te duwen, dat het een groter project werd dan wat het, denk ik, oorspronkelijk de bedoeling was. Vandaar eeuwen oud. Hè, dat zijn onder andere die tekeningen van die prachtige beelden van die verstilde Begijnhoven. En aan de andere kant eigentijds. Wat gebeurt er nu in die Begijnhoven? Waar zijn mensen die daar wonen, werken, nu mee bezig? Is die erfenis, die spirituele erfenis van de Begijnen, bestaat die nog?
Zeg, wacht,
daar
draait
dat project
rond. Er zijn er te veel om allemaal te bezoeken en te tekenen. Er zijn er 13 in Vlaanderen die erkend zijn als werelderfgoed. Is dat een typisch Vlaams fenomeen of zitten er gewoon in heel Europa Begijnhoven? Of hoe?
Het was geen typisch Vlaams fenomeen. Begijnen aan zich niet. Begijnen aan zich zijn Europees. Die hebben overal bestaan bijna. Ik denk, dan mag zeggen, heel West-Europa. Maar bij ons heeft het kunnen blijven verder bestaan. Onder meer door die Begijnhoven. Dus de grote driehoek... zeg ik vaak tussen Amsterdam, Keulen, Parijs. Daar zijn de Begijnhoven ontstaan. En eigenlijk, het is begonnen zelfs in Luik. Luik, Limburg. In die streek is eigenlijk de beweging begonnen. Oorspronkelijk was dat een beweging van vrouwen die ervoor kozen om samen te gaan leven. Samen hun religie te beleven, want het is heel sterk ook een religieuze beweging. Maar het is geleidelijk aan zie je dat de sociale dimensie belangrijker wordt. En zeker in die Begijnhoven.
Ja. Maar ze zien eruit, in mijn beeld, enfin, in mijn beeld komt dat Jommeken onder andere, als zusters, hè, als nonnen. Maar dat zijn ze niet, hè?
Het zijn geen nonnen, nee. Het zijn absoluut geen nonnen. Dat zijn ze nooit geweest. Ook niet in die periode en zelfs niet bij Jommeke, veronderstel ik.
Jawel, de Begijntjes bij...
Dat zijn geen nonnen, hè? Okay.
Nee, dat zijn Begijntjes, ja.
Zijn Begijnen.
Koffie.
Dus het zijn nooit nonnen geweest. Dus dat is een deel van hun probleem. Ze zitten in een tussensituatie. Het zijn geen leken. Hè? Het zijn geen vrouwen die gaan trouwen en kinderen krijgen. Eventueel kunnen het wel weduwen zijn. Het zijn alleenstaande vrouwen. Maar ze kiezen er niet voor om naar het klooster te gaan, om zich op te sluiten, om eeuwigdurende gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede te beloven. Dat doen ze niet. Ze zitten eigenlijk echt in een tussenpositie. Half met één been, als het ware, in de wereld. Ze mogen ook uit dat begeien of naar buiten gaan en op bezoek gaan bij hun familie enzovoort. Als ze zeggen van, oh, ik heb mij vergist, ik zou toch liever trouwen, of mijn pa zegt dat ik moet trouwen, kan ik weg? Dan kunnen ze weg. Ze mogen ook, en dat is het belangrijkste verschil, ze moeten geen armoede, persoonlijke armoede beloven. Ze mogen bezittingen hebben. Vandaar dat er heel opvallend rijke Begijnen zijn met een eigen huis in die Begijnhoven. Er zijn er ook anderen die niet zo rijk zijn. Die moeten werken, of die mogen werken, en die mogen hetgeen dat ze verdienen behouden. Dus er is geen gelofte van armoede. Dat is het belangrijkste verschil met een kloosterzuster.
Ah ja, dus je hebt in de middeleeuwen. Over welke periode hebben we het dan? Wanneer begint het?
Het begint vermoedelijk 12e eeuw, maar de eerste Wegijn, Hoven, de kleine stadjes dus, dat is 13e eeuw.
13e eeuw. En dan heb je vrouwen die beslissen om alleen te gaan wonen,
ja.
Zonder man, ja. Niet in een klooster,
ja.
Vrij rond te lopen,
ja.
En te werken.
En te werken en ook hun eigen idee te hebben over het geloof. Dat laatste is het gevaarlijkste, natuurlijk.
Ja, dat is behoorlijk revolutionair als, voilà. Als het allemaal optelt, hè?
Ja.
Ja, dat is soort, wat is dat? Communevorming? Hippies?
Zoiets, ja. Wel,
maar dan zonder de drugs en de seks, neem ik aan.
Daar zijn we natuurlijk niet helemaal zeker van. Hè. Dat kun je nooit weten. Hè. Dat wordt niet genoteerd. En in die tijd was er nog geen Facebook en dat soort toestanden.
Maar het mocht niet, neem ik aan. Ze moesten toch
niet,
wel...
Nee. Alhoewel dat ze af en toe wel een glaasje wijn dronken, natuurlijk. Hè. Ja. Maar het belangrijkste, denk ik, is die sociale oplossing voor vrouwen alleen. Als je het verhaal kent van Beatrice, middeleeuwse historie van een non die wegloopt uit het klooster, omdat ze verliefd geworden is, ze gaat samenwonen met haar man, met een vriend, dan kinderen krijgt, in de steek gelaten wordt door die man. Wat is de oplossing dan? Prostitutie. Dat is de realiteit voor zeer veel vrouwen in die veranderende wereld die de 13e eeuw is, want het is het begin van de stad opnieuw. Dus daar komen mensen terecht vanuit de boerenbuiden, gelukszoekers, die werk zoeken. Een deel daarvan gaat elkaar vinden en gaat een gezin stichten. Een deel daarvan blijft alleen. Voor mannen is er dan altijd nog wel een carrière mogelijkheid. Binnen de kerk of buiten de kerk, hè? In de wereld of in de kerk. Voor een vrouw is er dan alleen maar het klooster, gaat een beetje brutaal zeggen, of bedelstaf of prostitutie. Vanaf een zekere leeftijd. Jongere vrouwen zullen nog wel links en rechts aan de bak geraken, maar wanneer ze wat ouder worden, wordt dat zeker moeilijker. En het is die positie van de alleenstaande vrouw eigenlijk, waar zij zelf, het is niet een man die gezegd heeft, of meneer de bisschop, van nu gaan jullie samenwonen. Nee, het is zij zelf die zeggen, wij gaan samenwonen, dat maakt het voor ons eenvoudiger aan de ene kant. En aan de andere kant zie je ook dat zij, zeker in die begintijd, gelijkgezinden zoeken om over die religie na te denken. De grote mystieke beweging van de middeleeuwen is niet exclusief, maar voor een deel terug te vinden in die Begijnen gemeenschappen.
Ja.
Met groot risico. Hè. Een van de beroemdste Begijnen, vind ik. Het is ook veel te weinig gekend. Het is Marguerite Porrette. Die is op de brandstapel gezet in 1310 in Parijs. Men heeft lang haar boek niet gekend. Men heeft dat in de 20e eeuw terug kunnen koppelen. Die vrouw en dat boek. Dat is een prachtig, prachtig mystiek boek. Poëzie, troubadourspoëzie over de liefde tot God. Schitterend. En als je dat nu leest, denk je, waarom moest die vrouw daarvoor op de brandstapel? En ze heeft geweigerd van af te zweren. Hè? Ze is voor die overtuiging gedood.
Ja, dus je krijgt op een bepaald moment die vrouwen die... het is niet begonnen als een soort opvangtehuis voor...
Ja.
Ja, bedreigden of alleenstaanden. Of...
Ja, maar namens zichzelf. Hè?
Namens zichzelf. Dus en dus besluiten, we gaan een paar huisjes bouwen of kopen. Of
vaak was dat iemand
rond een kerk, in of
zijn hun midden
met een kapel, of
die bemiddeld was. Bijvoorbeeld, een beroemd voorbeeld is in Brussel. In de buurt van de Sint-Goedelkerk woonde een vrouw die de dochter was van de schepen blijkbaar, die een eigen huis had en die een aantal vrouwen rond zich verzamelde. In diezelfde plek, een beetje verder, een boogschut verder als het ware, is dan het grote Begijnhof van Brussel ook ontstaan. En er waren in het begin vrouwen die apart woonden en geleidelijk aan zie je die Begijnhoven ontstaan, los van elkaar, diverse plaatsen in de Lage Landen vooral. Vaak gesteund door de graven, gravinnen, hertogen enzovoort. Die kregen dan een stuk grond aan de rand van de stad. Beetje moerassig, niet zo'n goede grond, maar enfin. En daar konden ze dan die stadjes gaan bouwen. Dus die twee aparte bewegingen eigenlijk, vrouwen die samen gaan wonen en die vaak ook zeer revolutionair zijn op religieus vlak, die gaan prediken, zoals Marguerite Porrette waarschijnlijk gedaan heeft. En dan een aantal andere vrouwen voor wie, denk ik, vooral die sociale dimensie het belangrijkste was. Als wij samen wonen, kunnen wij elkaar steunen. De rijkere vrouwen kunnen zich een eigen huis veroorloven. Maar dat huis, stel, zij sterven, hè, dus die vrouw sterft, haar neef of haar nicht of haar broer of haar zus kunnen dat huis aan zich niet erven. Daar moet iets geregeld worden. Dat huis blijft natuurlijk in het Begijnhof. En vaak zijn er testamenten teruggevonden waarin die Begijn zegt, kijk, mijn huis gaat naar die of die en dat is voor het hof. En bijvoorbeeld, in een Gens Begijn of schrijft een Begijn in haar testament, er moet altijd een bed vrij zijn voor vreemden. We beginnen uit de vreemden. Dus vrouwen die langskomen.
Begijnen die dus op bezoek moet, komen.
Ja. En er is ook een systeem, armere vrouwen, de meeste begijnen over kunnen daar ook terecht. Die hebben geen eigen huis. Die wonen samen in wat men het convent noemt. En als ze werkelijk zeer arm zijn en het zeer moeilijk hebben, dan kunnen ze ook gaan lenen, ondersteund worden door het OCMW avant la lettre, de Heilige Geesttafel. Dus er is een heel systeem, arm en rijk, die min of meer samen wonen en die elkaar kunnen ondersteunen. Dus de onze Begijnen bedelden niet. En dat is het grote verschil met een aantal andere gelijkaardige bewegingen. Duitsland, Frankrijk, Italië. Die bedelden zoals Franciscanen en Dominicanen. Maar dat mocht niet van de kerk. Zij waren daar officieel niet voor toegelaten. En daar hebben ze heel wat problemen door gekregen. Zeker wanneer er dan crisissen ontstaan zoals in de 14e eeuw. Onze Begijnen hadden een beter systeem bedacht. Namelijk... Wij zijn zelfbedruipend, wij zorgen voor onszelf.
Een soort van coöperatie.
Ja, en we hebben ons eigen bedrijf, want een begijnhof was een bedrijf met een boerderij, met een infirmerie, vaak met een school ook. Men deed dan een textielarbeid, dus dat is een bedrijf op zich.
Ja, ik associeer dat die toch met kantklossen samen, op een of andere manier, hoor.
Dat is in een latere fase, was het vooral kant, ja.
Ja,
en in
wel.
De middeleeuwen was het de gewone, de lakenijverheid, hè. Concurrentie met de gilden van de stad. Vaak groep met grote problemen tot gevolg.
De mannen tegen de vrouwen.
Ja.
Zeg, wie was er dan de baas in zo'n begijnhof?
De grootjuffrouw, of grootmeesteres noemt men dat. Grotere begijnhoven hadden, bijvoorbeeld in Leuven hadden ze verschillende meesteressen, die dan onder elkaar samen één grootjuffrouw kozen. En dat, die werden ook verkozen. Dat was een soort democratie in feite. De gemeenschap koos voor een bepaalde dame die dan grootjuffrouw kon worden.
Wat iets helemaal soort... anders is in vergelijking met een klooster bijvoorbeeld.
Ja.
Maar van bovenaf...
Ja.
Paus, kardinaal en bisschoppen, hoe gaat
dat? Maar in de praktijk is natuurlijk... bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal gelezen van... zo'n groot juffrouw heeft een gezellin naast haar, gezelneden. Iemand die haar steunt en die meehelpt. En in grote begijnhoven waren het er zelfs meer. En dan lees je een verhaal over de kiescampagne, zeg maar. Waar bepaalde begijnen beginnen te klagen van... ja, maar... Die grootjuffrouw die is dan voor 2 jaar grootmeesteres. En dan volgt haar gezellin daarop. En dan na 2 jaar zij weer. Dus die zorgen samen...
Dat is van Poetin gereden, dat ik dat nog in de gazette heb gelezen.
Dus dat systeem bestond.
Dat trucje.
Dus, blijven mensen natuurlijk. Hè?
Ah, ja. Zeg, als je daar dan als alleenstaande, wat is het weduwe bijvoorbeeld, hè, of gescheiden vrouw terechtkomt, stel dat je kinderen had. Mocht je die meepakken naar het begijnhof?
In principe niet. Het is niet de bedoeling dat kinderen... Maar in de praktijk hebben er vaak kinderen op het hof verbleven, zeker in latere tijden. Er waren scholen, er waren ook soms vrouwen die een familielid... voor een familielid zorgden. Hè. Een kind dat wees was geworden, bijvoorbeeld, dat ze meebrachten. Maar in principe was het geen plek om voor kinderen om te wonen.
Mochten er mannen komen wonen uiteindelijk?
Nee. Maar dat is ook weer theorie en praktijk. Dus er is één man die bij het hof hoort, dat is de pastoor. Er is meestal een begijnenpastoor, biechtvader enzovoort. Die heeft een pastorie.
Ja?
Ja,
en
maar...
is dat de baas van het begijn of nee? Of...
Nee, de grootjuffrouw is de baas.
Ja, die beslist.
Er zijn veel ruzies geweest, maar het is de grootjuffrouw die de baas is. Maar sommige pastorieën, je kunt dat bijvoorbeeld in Gent in het klein begijnhof zeer goed zien. Dat ligt aan de Lange Violettenstraat en de poort van de pastorie ligt naast de poort van het begijnhof. Dus de pastoor moest in feite, in principe, uit zijn huis om weer binnen te gaan in de poort van begijnhof, om dan eventueel een zieke begijn te gaan bezoeken of zo.
Ja. Want ik vroeg het mij al af, anders is dat één man.
Ja, wel, maar je ziet dat ook in de loop der tijden evolueren. Want de strafste tijd is de vroegste, vind ik persoonlijk. En zeker vanaf de 15e, 16e eeuw zie je dat men strenger wordt. Men wil gelijkvormigheid tussen al die begijnhoven. Van bovenaf worden er dingen gedicteerd. En dan zie je dat de bisschop bijvoorbeeld van de streek of... vaak de pastoor, veel meer te zeggen krijgt. En dan, wat mij opviel bijvoorbeeld in het begijnhof van Turnhout, daar heeft men mij getoond van, kijk, eerst stond de pastorie daar, inderdaad, aan de buitenkant. Mm-hmm. Zodat de pastoor eigenlijk niet via de pastorie...
Eerst buiten moest en dan door de grote poort.
Maar geleidelijk aan in de loop der eeuwen zie je die pastorie als het ware verhuizen en dan zat hij wel
in
midden
centrum.
In het begijnhof. Ja.
Ja. Dus, dat zei je helemaal in het begin. Hè. Het beeld dat ik heb van begijntjes zijn heel, heel devoot en braaf en katholiek en onderdanig en zo. Dat is gaandeweg zo gebeurd.
Dat is gaandeweg zo gebeurd.
Ze hebben die vrijgevochten vrouwen
het grote
onder
breekpunt,
de duim gekregen?
Wel,
of hoe?
Ik vermoed dat... Je ziet een paar breekpunten. De 14e eeuw bijvoorbeeld, met het verhaal van Margriet Porijtje dat ik vertelde.
We zetten er een paar
dus
op
men verdenkt hen van ketterij. En dan gaat men er de vijs op zetten. En dan zie je hetzelfde gebeuren in de 16e eeuw. En dat is ook begrijpelijk. Op dat moment zijn er de godsdienstwisten. Het protestantisme steekt zijn kop op. Dus men gaat weer vastgrijpen van... dit moet iets strenger gereguleerd worden, want dat is te chaotisch. En dan zie je, en dan vanaf de 16e eeuw is er blijkbaar geen weg meer terug, dan zie je ze werkelijk evolueren naar... Voor mij is dan het verschil met kloosterzusters niet meer zo duidelijk, maar in theorie wel hoor. In theorie blijven het geen kloosterzusters en vooral hier die gelofte van armoede die ze niet hebben, dat is zeer belangrijk. En dat zal hen de das omdraaien, bijvoorbeeld in de Oostenrijkse, Frans en Hollandse tijd, omdat men dan, de moderne verlichte geesten, zeggen dan opnieuw voor de zoveelste keer, ja, maar wat zijn jullie nu? Behoren jullie tot de kerk of tot de wereld?
Ah ja, als de Franse revolutie aan de deur staat, die willen
ja,
wel
en
weten
en zeker
van...
als de Fransen komen, ja. Dan is dat is een ramp geweest. Hè. Dat is ja. Dus echt heel erg geweest.
Kleurbekend.
Maar in vlak daarvoor hebben ze nog die periode gehad in de 17e eeuw van een enorme bloei. Met dank aan de aartshertogen Albrecht en Isabella. Isabella vooral. Dus daar hebben ze ook uitgevonden dat ze wel een patrones hadden en een stichteres, namelijk de heilige Bega. Kan niet, want dat is 6e eeuw. In die tijd waren er nog geen begeiden. Maar die is dan gevierd. Ze hebben dan hun duizendjarig bestaan gevierd. 7e eeuw, sorry, Bega. Duizend jaar bestaan gevierd.
In de 17e eeuw hebben ze uitgevonden dat in de 7e eeuw
ja,
de heilige
iemand
Bega...
dat zou gesticht hebben.
En daar, vandaar begeiden? Van de heilige Bega?
Dat was de verklaring. Dat is waarschijnlijk de reden waarom
ze
voor
Bega hebben
ze achteraf
de heilige aangepast aan de
ja,
naam Begijn.
Want we weten eigenlijk niet wat het naam Begijn betekent. Er zijn veel theorieën over... Persoonlijk denk ik dat het komt van Bek en Begae, prevelen, bidden. Dat beeld dat jij ook zegt, van die vrome, prevelende vrouwtjes.
Een beetje schuifelen over de kasseitjes.
Het is een spotnaam waarschijnlijk geweest.
Ja.
Maar in de 17e eeuw, dus na die vreselijke 16e eeuw, krijgt dat een hoos iets enorm. En dat wat wij nu zien, die prachtige Begijnhoven, die je dus... kunt bezoeken en die zo mooi getekend zijn. Dat is wat daar nu staat, behalve de kerk hier en daar, is grotendeels 17e eeuws. Dus de huizen van daarvoor, die zijn er niet meer.
Ah, hoe zag dat er oorspronkelijk uit? Was het houten huisjes dan of zo?
Waarschijnlijk, ja. Dus voor een groot deel is het enorm uitgebreid. Was een succes enorm. In sommige Begijnhoven was het op een dieptepunt gedaald na de 16e eeuw. En dan zie je dat in sommige Begijnhoven er plots van 2, zeg maar, of 10 begijnen tot 100, tot 200, tot meer. Dus dat moest enorm, dat boomde iets verschrikkelijks. Ze hebben daar echt moeten afbreken en bijbouwen.
En waarom dan? Waarom is dat plots zo populair? Waarom wou iedereen toen begijn zijn?
Dat is inderdaad zeer vreemd. Het is die bevrijding voor een deel ook van de katholieken, denk ik, die iets hadden van, oef, nu kan het weer. En het was iets dat blijkbaar in de mode was in die periode. Die vieringen van de heilige Bega hebben daar vermoedelijk mee te maken. Maar het is dus een soort restitutie na een moeilijke periode van de 16e eeuw.
Ja.
En dan zie je, dat heeft het enorm succes. Ja, maar het zijn niet meer die begijnen van... Het begin.
Niet meer die vrijgevrochten feministes. Ja. Ik vermoed dat je daar veel sympathie voor hebt.
Daar heb ik meer sympathie voor, ja.
Snap ik. Het zijn veel, de oorspronkelijk zijn dus veel moderner eigenlijk dan de latere begijnen.
Dat is iets wat ik ook vaak zeg in mijn cursus. De situatie van de vrouw is niet geleidelijk aan te vanuit de duistere middeleeuwen stapje voor stapje verbeterd. Dat gaat met sprongen. Er zijn, ja. momenten, sommige,
er zijn momenten geweest in de middeleeuwen...
Dat in de middeleeuwen veel beter was beter voor een vrouw dan in latere ja. periodes.
En die dat cursussen, zie je in die dat zijn lezingen en zo die je voor het Davidsfonds geeft.
Dat is een reeks lessen voor het Davidsfonds, ja.
Nog één ding. Er schijnen ook begaarden bestaan te hebben.
Ja.
Kwam ik gisteren toevallig ergens tegen? Dat zijn mannelijke begijnen?
Ja, dat zijn mannelijke begijnen. Hier in het boek staat er een afbeelding van het begaardenstraatje in Mechelen.
Ja. Ah ja, dat is waar.
En in veel steden zijn er nog bejaardenstraten. Dat heeft veel minder succes gehad. Dat is volgens mij ook... Enfin, ik ben niet de enige die dat zegt. Het boek is van Walter Simons, Cities of Ladies. Dat is het standaardwerk, nooit vertaald in het Nederlands.
Als je iets over begijnen wil lezen.
Ja, ja. Dus, ja. En die zegt ook dat het een sociale behoefte was. Vandaar dat die dingen over begaarden, ik ben een beetje aan het springen, dat die waren minder nodig. Vermoed ik.
Die mannen hadden
en dat,
veel
vandaar
beter
dat dat minder succes gaat. Die hebben bestaan, ja. Hebben vaak ook scholen gehad. Maar dat is vaak als stoemelings verdwenen. Terwijl
ja, en die hebben niet zo'n wel... mooie Begijn overnachter gelaten.
En die hebben geen Begijn overnachter gelaten. Alhoewel die ook samenwoonden in een huis of groepje huizen.
Ja, hebben nu die geweldige tentoonstelling
een belangrijke stempel achtergelaten op de filmgeschiedenis.
De Begijnen?
Nee, de Begarden.
Ah?
Want ze hebben hun naam doorgegeven aan...
Dirk Bogarde.
Dirk Bogarde en nog aan iemand.
Ah, dat weet ik niet.
Humphrey Bogarde.
Is dat
allebei Vlaamse, ja, Vlaamse roots en iets met die Begarden.
Wat zouden wij gedaan hebben zonder Steven de Voer aan tafel? Ebenhout, Eigentijds, Begijnhoven, een boek en een tentoonstelling en lezingen. Super interessant, Mieke Felix, dankjewel.
Interne Keuken. Radio 1.